Ik geef graag het woord aan collega Goudriaan om met ons na te denken over pastorale vragen rond het heilig avondmaal. Oude vragen die altijd weer nieuw zijn omdat ze met het hart van de zaak te maken hebben. Aan u het woord.
Dank u wel. Het zijn vooral drie punten, drie gedachten waar ik aandacht aan wil geven. Wanneer ik vanmiddag iets zeggen mag over pastorale vragen rond het heilig avondmaal. In de eerste plaats denk ik dan aan de wijze van omgaan met, vervolgens de inhoud van, en ten derde persoonlijk geraakt worden door deze vragen. Allereerst dan de wijze van omgaan met deze vragen. Ongetwijfeld zou ik vanmiddag water naar de zee dragen wanneer ik een poging deed om u duidelijk te maken dat we hier met dit onderwerp te doen hebben met een heel belangrijk gedeelte van ons ambtelijk werk. Wanneer het formulier voor de bevestiging van de dienaren van het woord spreekt over de taak van de dienaar van het woord, worden die bekende woorden van Paulus uit 1 Korinthe 11 aangehaald. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb. Ik zal denken een eminente traditie van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb. In dat licht hebben wij ons ambtelijk werk ten aanzien van het heilige avondmaal te zien. Paulus heeft het van de Heere zelf ontvangen. De oorsprong ligt dus heel duidelijk in de Heere zelf. In de nacht waarin Christus verraden werd. We hebben in de bediening van het heilige avondmaal te doen met een instelling van de koning der kerk, met het zegel van zijn liefde en trouw, met zijn tegenwoordigheid. Dat mag ons genoeg zijn om alle sleur en gewenning en alle geestelijke verdorring rond het heilige avondmaal te verafschuwen met ons gehele hart. Intussen zou het wel eens zo kunnen zijn dat ook onder ons door de een veel meer over het heilige avondmaal wordt gesproken en wordt gepreekt dan door de ander. Tussen haakjes, ik laat het onderscheid pastoraal prediking verder vanmiddag voor wat het is. De een zal koste wat kost spreken over het heilige avondmaal. Iemand van ons merkt eens op, de een leurt ermee en de ander spreekt er eigenlijk nooit over. Inderdaad, de een zal koste wat koste spreken over het heilig avondmaal. De ander zal diep in zijn herinnering moeten graven om een gesprek voor zich te krijgen waarin gesproken werd over het wezen en de bedoeling van het heilig avondmaal. In ieder geval, het zou heel gemakkelijk zijn vanmiddag om te zeggen dat we eenzijdigheden hebben te vermijden en dat we maar het veilige midden moeten aanhouden. Maar ik meen inderdaad dat we vanuit de schrift naar twee kanten een verkeerde weg kunnen gaan. In ieder geval zal het heilige avondmaal nooit of te nimmer geïsoleerd mogen worden van de rest van de christelijke leer, van het christelijk geloof, ook van de vragen van het geestelijk leven. En daarmee bedoel ik onder andere dit, dat de belangrijkste en de allesbeslissende vraag niet is, ook rondom het heilig avondmaal, wat dunkt u van het avondmaal, maar wat dunkt u van de Christus? We kunnen toch immers, broeders, niet op de rechte wijze spreken over het heilig avondmaal, wanneer ook niet de bekering aan de orde komt, het berouw over onze zonde, het levend geloof in de Christus der schriften. De bekering, de vernieuwing van het levend geloof, het leven uit Christus in al zijn facetten. En laten we goed dit verband vasthouden, altijd weer wanneer het gaat over het heilig avondmaal. Anderzijds kan er ook sprake zijn van een isoleren van het heilig avondmaal en de vragen die ermee te maken hebben, wanneer het gesprek over de sacramenten op min of meer subtiele wijze uit de weg wordt gegaan. En zou dat soms in bepaalde gevallen niet te maken kunnen hebben met een wel heel schrale avondmaalsviering van de dienaar van het woord zelf. Niet altijd, maar toch. En soms, laten we eerlijk zijn, zijn het niet alleen gemeenteleden die schrikken wanneer de voorbereiding en de bediening van het heilige avondmaal weer worden aangekondigd. We weten dat er de vrijheid van de Heilige Geest is in zijn werken. En dat hij koninklijk met ieder die de Heere vreest zijn eigen weg gaat. Toch rijzen er vermoedelijk bij ons de nodige vragen wanneer wij mensen horen beweren dat de Heilige Geest, wanneer hij gaat werken in het hart van de zondaar, daar allereerst het heilig avondmaal aan de orde stelt. Een vraagteken zal op zijn plaats zijn wanneer het zo gesteld wordt. Kan echter anderzijds een bepaalde bezorgdheid niet gewettigd zijn wanneer iemand nooit vragen heeft ten aanzien van het heilig avondmaal en de vragen rondom dit sacrament de bodem van het hart nooit losvroetig. En wanneer eigenlijk gevreesd moet worden dat er sprake is van een huiveringwekkende veronachtzaming van het sacrament. En het komt soms voor, en ik zou vanmiddag niet willen beweren, alleen bij degenen die vreemd zijn aan alle geestelijk leven. Zo dienen we niet te pas en te onpas te koop te lopen, vergeef me de uitdrukking, met het sacrament van de Heer Jezus Christus. Anderzijds ook zeker niet het gesprek rondom het heilig avondmaal uit de weg te gaan en de vragen onbeantwoord te laten. Een heel wezenlijke vraag in dat alles is wat wij nu eigenlijk rondom de bediening van het sacrament beogen. Wat wij ten diepste in onze predikingen, in ons pastoraat begeren en zoeken. Op dit punt is er voortdurend reden om ons hart te onderzoeken, bloot te leggen voor de ogen van degene die ons zendt. Is ons hoogste doel een zo groot mogelijk aantal avondmaalgangers zonder meer? Of daartegenover juist een zo klein mogelijk aantal avondmaalgangers? Het kan beide. En eerder dan wij wellicht denken is zoiets onze drijfveer, onze beweegreden. En het lijkt vanzelfsprekend wanneer ik vanmiddag zeg dat het ons te doen moet zijn om de levende ontmoeting van de bruidegom en zijn bruid, om de eer van de grote bruidegom en het heil, de onderhouding van zijn bruid, de levende ontmoeting tussen Christus en de zijne. Maar hoe gemakkelijk sluipen andere bedoelingen ons hart binnen. In de voorbereiding, bij de bediening, op het ogenblik dat het brood gebroken wordt, dat de mensen komen tot de tafel. Ja, wat bedoelen we? Zoeken we de mening, de goedkeuring van mensen ook in onze avondmaalsvieringen, de bediening van het sacrament? Of misschien wel onze eigen naam, wie van ons zou er te goed voor zijn? En moet dit ons altijd weer niet vanuit de schrift bijgebracht worden, ook altijd weer in de week van voorbereiding, maar dan niet alleen, moet het ons niet altijd weer op het hart gedrukt worden wanneer Christus en zijn bruid elkaar maar ontmoeten? Moet dat ons niet bezighouden, ons hart niet doen branden, dit diep gewortelde verlangen? Als Christus en zijn bruid elkaar maar ontmoeten bij brood en beker. En als daar mijn dienst maar voor gebruikt wordt door de bediening, door de kracht van de Heilige Geest. Treffend is in dit verband een uitdrukking van Willem Teelink. Die zegt, ik ben eerst tevreden wanneer ieder zal deelnemen aan de viering van het heilige avondmaal. Maar dan, zoals de gastheer het behaagt, en zoals het is, tot eer van zijn naam en tot zegen van zijn bruid. En zal daarmee eigenlijk niet heel het verlangen van ons hart blootgelegd moeten zijn? En mogen we ook bij ons omgaan met de vragen van het heilige avondmaal niet denken aan het bekende woord van Paulus over de liefde van Christus die hem dringt en beweegt? U weet, broeders, een woord dat in één adem door Paulus genoemd wordt met dat andere, wij dan wetende, kennende de schrik des Heren. Kennende deze schrik en bewogen door de liefde van Christus, dat geeft gedrevenheid, geeft bewogenheid, geeft het gebed in de binnenkamer waar het vanmorgen over ging bij de opening. rondom het heilige avondmaal en niet alleen in de voorbereiding zal naar voren moeten komen dat het gaat om de levende geloofsbetrekking tot Christus. Dit moet het centrale, het allesbeheersende zijn en blijven. Luther ziet hierbij als de grote taak van de prediker dat hij voor het heilige avondmaal, en nu citeer ik, hongerig en begeerig maakt. Hongerig en begeerig, zodat de gelovige heen getrokken wordt naar Christus als een milde en goede tierenerflater. Aldus Luther. En dit hebben wij in onze dienst te zoeken met al wat in ons is. Dat zo Christgelovigen, hoe gehavend en aangevochten ze ook kunnen zijn, hoe kreupel en verminkt wellicht ook, op de rechte wijze geleid worden tot de tafel. Misschien mag ik beter zeggen vanmiddag geleid worden tot de gastheer van de tafel. Zou dat inderdaad niet ons diepste verlangen moeten uitmaken? Dat Christus zijn bruid tot zich trekt. En je komt daar wanneer het goed is rondom het avondmaal nooit over uitgedacht. En nooit in uitgebeden. Duidelijk komt dat ook aan de dag wanneer het avondmaalsformulier spreekt over de zelfbeproeving en over het wezen van het heilig avondmaal. En wil het formulier, wanneer ik het op de goede wijze versta, daartoe aanzetten, wil het gericht zijn op deze dingen, op deze levende ontmoeting met Christus. En daarbij ontbreekt niet de heldere en eerlijke constatering dat Christus alleen voor zijn gelovigen het avondmaal heeft ingezet. Het mag ons intussen niet ontgaan, hoezeer de vraag wat wij ten diepste zoeken en begeren rondom de viering van het heilige avondmaal van toepassing is en blijft en ons telkens weer voor ogen heeft te staan. Er is nogal wat bloot te leggen, ook in deze, voor de ogen van de alwetende God. En dan, wat Luther zegt, hongerig, begeerig maken. Daartoe gebruikt worden door de Heilige Geest die Here is en levend maakt. Onontbeerlijk is dan ook, het mag ons duidelijk zijn, de kennis van de schrift en het menselijk hart. Meer dan eens is en wordt beweerd dat Calvijn eigenlijk maar weinig oog heeft voor de vragen van het menselijk hart. Hij zou zo weinig bevindelijk zijn. Zo kunt u horen hier en daar. Ik geloof dat deze bewering maar heel moeilijk hard gemaakt kan worden. Maar ook al zou het zo zijn, wie zijn traktaat over het heilige avondmaal ter hand neemt, zal bemerken dat hij daar in ieder geval niet zo koel en afstandelijk is als soms wel beweerd wordt. En ook al moeten wij ons geen overdreven voorstelling maken van het huisbezoek in de voorbereiding, in de week van voorbereiding, in de tijd van de Gouden Eeuw, de zogenaamde huisnodiging, het was in het algemeen toch wel erg vluchtig en erg oppervlakkig. Wanneer enkele mensen soms tientallen adressen in een middag of een avond hadden afgedaan. Wel was er met name in de prediking in de nadere reformatie een prediking die blijk gaf van kennis van het menselijk hart. Een prediking die er blijk van gaf thuis te zijn in het menselijk hart. In het vaak aangevochten en bestreden, soms ook moedeloze menselijk hart. En wat hebben we ons dan vooral ook te oefenen in de schrift, zoals het formulier voor de bevestiging het noemt, in de verborgenheden van het geloof. Te meer daar er ook rondom het heilige avondmaal nogal eens opvattingen leven die op zijn minst gesproken op gespannen voet staan met het Bijbels getuigenis. Nu het gaat over kennis, een niet onbelangrijk deel van onze taak lijkt me gelegen te zijn in het onderwijzen van de gemeente, in de leer van de sacramenten en dan met name ook van het heilige avondmaal. Het is toch niet toevallig dat het formulier voor de bediening van het avondmaal zo'n omvangrijk onderwijzend gedeelte kent. Dat zal zijn reden gehad hebben. En dat er zo'n grote plaats wordt ingeruimd voor de overdenking waartoe ons de Heere dit sacrament heeft ingezet. En niemand van ons zal willen beweren vanmiddag dat het overbodig is. Dat daar geruime aandacht aan wordt besteed. We weten dat er in de kerkgeschiedenis heel veel strijd gevoerd is over en rondom het heilige avondmaal. Helaas, zeggen we terecht. Naast alle droevige gevolgen heeft het in ieder geval ook dit tot gevolg gehad. Dat er veel is nagedacht over het heilige avondmaal. En dat er veel is gegraven in de mijnschachten van het woord Gods. Het bewijst verder ook hoeveel waarde men gehecht heeft aan een juist verstaan van dit sacrament dat de Heere naliet. Kan eigenlijk de vraag, en ik geloof dat het hier en daar wel eens vergeten wordt in de gemeente, kan eigenlijk de vraag voor wie het heilige avondmaal is ingesteld en wie er worden verwacht aan de tafel, worden behandeld zonder de instelling en het wezen van het heilige avondmaal aan de orde te stellen? En zolang velig, wanneer het gaat over het heilige avondmaal en de betekenis daarvan, niet verder komen dan de constatering dat moet je doen, avondmaal vieren, want dat is zo fijn. En aan de andere kant er mensen zijn die zeggen, het heilige avondmaal dat is dat je uitgeeft voor een bekeerde man of een bekeerde vrouw. En wie kan dat nu eigenlijk? Zolang het nog zo gesteld is, lijkt me dat hier een hele taak voor ieder van ons ligt. Is er wel zoveel kennis, zoveel besef over wat het heilige avondmaal naar zijn wezen is? En wat, en dan zijn we toch bij de kern van de vragen, wat Christus hiermee bedoeld heeft. En nog bedoeld. Wanneer hij gezegd heeft dat totdat hij wederkomt, dit sacrament zal gevierd en bediend worden in het midden van zijn kerk. Wat hij wil uitrichten met het brood en met de wijn. Wat hij wil uitrichten en wat hij bedoeld heeft in de ontzaglijke nacht dat hij verraden werd en zich heeft overgegeven, hier ben ik. En komen tot het heilige avondmaal zonder te weten waarom, of louter omdat men belijdenis gedaan heeft, is dan nog niet zo verbazingwekkend. Evenmin als het wegblijven van het heilige avondmaal zonder te beseffen, zonder dat het doordringt tot in de nerven van de ziel, dat men daarmee ook iets doet en daarmee ook iets uitspreekt. Soms rest er, en het wordt er wellicht, zo kan de vreze wel eens bekruipen, het wordt er wellicht niet beter op, soms rest er alleen maar een of ander vaag idee, het zal wel goed zijn dat heilige avondmaal, het zal wel wat van je zonde wegnemen, het zal in ieder geval wel wat dichter bij het koninkrijk der hemelen brengen. Of, zoals een ander kan zeggen, mijn opa zei ook altijd, dat je daar wel heel voorzichtig mee moest zijn, om naar de tafel te gaan. Dat is altijd nog veiliger te blijven zitten. Het komt me voor, broeders, dat onder andere in onze Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 35 op een zeer heldere en onderwijzende manier wordt gesproken over de betekenis en de toegang van en tot het heilig avondmaal. Intussen is met dit alles zeker niet gezegd dat alles wel in orde is met een helder intellectueel zicht op de dingen. Zo kunnen we horen dat de nood van de avondmaalsmijding verholpen kan worden door een beter zicht op de verhouding doop, belijdenis en avondmaal. En het kan duidelijk zijn geworden inmiddels dat niemand van ons kan beweren dat dat betere zicht op die verhouding van doop, belijdenis en avondmaal overbodig zou zijn. Hoe nodig dat betere zicht ook is, laat het ons niet de ogen sluiten voor het alles beslissende feit dat de verhouding tot de levende God, de betrekking tot de Christus der Schriften, hier het alles beslissende is. In een herderlijk schrijven kwam ik de stelling tegen: de nood van de avondmaalspraktijk is de nood van de prediking, de catechese en het pastoraat. En ik zal de laatste zijn vanmiddag om te beweren dat dat zomaar een slag in de lucht is. Bepaald niet. En toch, er is meer. En we hebben dieper te tasten. Wat dunkt u van de Christus? En hoe is het met de boetvaardigheid en het levend geloof, de godsontmoeting? Na alles wat nu gezegd is, blijft overeind staan de geweldige verantwoordelijkheid die we in ons ambt dragen ten aanzien van de viering van het heilige avondmaal. En gelukkig is het waar, soms lees je dingen waar je intens blij om kunt zijn, dat de Tweede Helvetische Confessie terecht zegt dat het sacrament en de vrucht ervan niet afhankelijk is van de waardigheid of onwaardigheid van de dienaar. Stel u voor dat de Heere daarvan afhankelijk zou zijn in zijn werk. En dat kan ons aangrijpen, deze gedachte. De verantwoordelijkheid blijft intussen staan. En wanneer wijlen dominee J. van Sliedrecht spreekt over, en ik citeer nu, de zielen eerlijk behandelen zonder jezelf als oordeler van de harten op te werpen, zegt hij iets wat we alle vanmiddag beamen, maar wijst hij tegelijk zo'n heel smal pad met zoveel voetangels en klemmen. Zijn wij oordelers van het menselijk hart? Mannen als Verschuur en Schottinghuis komen er eigenlijk heel dichtbij om deze vraag met ja te beantwoorden. En wanneer Abrakel zich teweergesteld heeft tegen de gedachte van de Labadie, is het niet in het minst op dit punt, als het over deze vraag gaat. Deo cultis non judicat ecclesia, zo beleiden wij. Over het innerlijk, over het verborgene oordeelt de kerk niet. Maar we weten ook alle dat er een moment is dat iemand zich in belijdenis of levenswandel als een ongelovige en goddeloze kan aanstellen. Denk aan de woorden uit de catechismus. Denk ook aan het zonderegister uit het avondmaalsformulier. De vraag, broeders, of wij de geestelijke moed hebben om eerlijk te zijn, is vaak, ik weet niet hoe het u vergaat, toch een wat ongemakkelijke vraag. Een vraag die onze rust bepaald niet bevordert, maar al te vaak. Een vraag die terdege van toepassing is, is het zeker wel. En dan weet ik dat het woord van Calvijn behartenswaardig is en blijft. Een herder, zo zegt hij, kan in zijn hart denken dat iemand onwaardig is, zonder dat hij dit kan of mag uitspreken. Immers, het blijft staan over het verborgene oordeelt de kerk niet. Ons verkeren op dit spanningsveld werpt ons neer voor de grote en getrouwe herder der schapen, de Heer Jezus Christus. En het wil beslist vanmiddag geen dooddoener zijn, wanneer ik het woord uit de mond van Christus doorgeef aan u en aan mezelf. Zonder mij kunt gij niets doen. De inhoud van de pastorale vragen. Bij alles wat hierover gezegd en geschreven is, kan ik onmogelijk volledig zijn en even onmogelijk iets nieuws zeggen. Ik meen anderzijds aan dit facet vanmiddag niet te mogen voorbijgaan. Een grote rol spelen hierbij, we weten het alle en we ervaren het in ons pastoraat, een grote rol spelen hierbij de vragen over zelfbeproeving en voorbereiding, waarbij in veel opzichten het begrip waardigheid en onwaardigheid direct of indirect een grote rol blijven spelen. Eigenlijk is het opvallend dat het avondmaalsformulier op zo onbevangen wijze spreekt over de waardige medegenoten van de tafel van de Zoon Gods, Jezus Christus. Zo onbevangen wordt het naar voren gebracht. Blijkbaar kunnen, mogen wij spreken over waardige avondmaalgangers. Maar de vragen zijn er wel volop. Wat is dat voor waardigheid? En waarin bestaat deze waardigheid? Intussen weet men in de reformatie, onder de Puritijnen en in de nadere reformatie, dat de klacht ik ben het niet waard tot een dood traditionalisme kan worden. Het gemak waarmee het uitgesproken wordt, doen ons soms de rillingen over de rug lopen. Uiteraard is daarmee met deze opmerking niet iedereen naar het heilige avondmaal gedreven. Dat is een andere zaak. Hoe dan ook, de vraag wat nu deze waardigheid is, gaat des te meer klemmig. En door theologen van allerlei tijd en plaats, en ook wel van verschillende theologische snit, wordt naar voren gebracht wat ik met de woorden van Calvijn wil doorgeven. De beste waardigheid, zegt de hervormer van Genève, is dat we hem onze onwaardigheid opdragen, opdat hij door zijn barmhartigheid ons hem waardig maken. Waardig maken. Dat we onszelf aanklagen, opdat we door hem gerechtvaardigd worden. Bisschop Ryle zegt dan in dit verband: een gevoel van onwaardigheid is de beste waardigheid. Dit is naar mijn overtuiging niet het enige wat gezegd kan worden, maar het is wel een heel wezenlijk element. Ik weet niet hoe het u vergaat. Hoe langer en hoe meer ik het formulier lees, hoe meer het formulier in datgene wat het zegt over de voorbereiding me doet denken eerder aan een beweging van het hart naar God toe, dan aan een stand van zaken waarbij ik concludeer: ik heb dit en ik heb dat en dat, drie stukken, en dus ben ik een waardig avondmaalganger. Ik weet daarmee, zonder er verder op in te gaan, dat er syllogismi zijn, en ik weet ook de betekenis ervan. Ik zou niet graag zeggen dat die zonder betekenis zijn. Maar dit is ook waar. Dat het me toch eerder doet denken aan een beweging van het hart, van het menselijk hart naar de levende God, de drie enige, dan het concluderen van en vanuit een bepaalde stand van zaken. En daarbij gaat het om een levend geloof, inderdaad, dat zich naar het woord van Abrakel onder andere uit in een uitgaan en uitzien naar Christus, een verlangen en roepen tot hem, een wachten op hem en een leunen op zijn arm. Het allermeest onwaardig zijn wel zij, dit blijft toch staan, die bij zichzelf zoveel waardigheid ontdekken en steunen op hun eigen gerechtigheid. En dit zal bedacht moeten worden bij het lezen van de drie stukken van de zelfbeproeving. Ze zijn niet bedoeld om op te klimmen tot een waardigheid in onszelf. Dat in ieder geval niet, het mogen ons duidelijk zijn. Luther zegt op de hem eigen wijze, kort en krachtig: onwaardig zijn zij die geen zondaars willen zijn voor God en die hun gebreken niet gevoelig. We zullen, broeders, niet willen dat mensen onwaardig komen. Toch? En er is het eten en drinken tot een oordeel. Van een oordeel. Maar wordt wel voldoende gezien dat de redenen die aangevoerd worden om af te blijven in de regel een veroordeling inhouden voor het aangezicht van de levende God? Veel is er tot vandaag toe te doen over het onwaardig eten en drinken uit 1 Korinthe 11. Gaat het nu over eten en drinken op onwaardige wijze of gaat het over onwaardige avondmaalgangers? Anders gezegd, gaat het over een geestelijke staat of over een geestelijke stand? Soms wordt beweerd dat er in de voortgang van de kerk van reformatie naar nadere reformatie op dit punt een geweldig ingrijpende omslag heeft plaatsgevonden van de stand naar de staat. We zullen vanuit 1 Korinthe 11 moeten vertalen: eten en drinken op onwaardige wijze. Anaxios. Echter, op onwaardige wijze, dat heeft niet alleen met dronkenschap in Korinthe te maken. Dat is breder en uitgebreider. Dat heeft ook te maken met een hart dat zich ver van de levende God en van zijn Christus houdt. In wereldsgezindheid en onverschilligheid, of wellicht ook in eigen gerechtigheid. Een hart dat op geen enkele wijze betrokken is op Christus. wat te denken in dit verband van het woord van Paulus in datzelfde verband over het niet onderscheiden van het lichaam van Christus. Met andere woorden, kunnen wij staat en stand hier wel geheel losmaken van elkaar, wanneer ik het zo even mag uitspreken? Onwaardig is hier in al zijn breedte, wanneer ik het wat probeer te verstaan hier in het verband van 1 Korinthe 11, een eten en drinken dat niet overeenkomt met de waarde van brood en wijn, dat niet overeenkomt met de waarde van het lichaam en bloed van Christus. Calvijn ziet dan nog graden in onwaardigheid en hij onderscheidt bijvoorbeeld tussen de onwaardigheid van de dronkaard en de hoereerder en van degene die onvoorbereid aan de tafel van het heilig avondmaal aanzit. Daar is onderscheid in, zegt Calvijn. In het algemeen blijft gelden dat alle komen tot de tafel van het heilig avondmaal in eigen gerechtigheid. En alle komen met een onverschillig, zorgeloos hart. Zonder iets van de levende betrokkenheid op Christus. Zonder de begeerte zijn dood te gedenken. Zonder het gebed van Paulus dat ik hem kenne. Zonder ook de begeerte om in liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Een eten en drinken op onwaardige wijze is. En daarbij vergeten we zeker niet dat ook hij of zij die genade kent in zijn of haar leven in bepaalde omstandigheden op onwaardige wijze kan eten en drinken. Hoezeer het verder ook waar is dat de een met het grootste gemak heen stapt over de noodzaak van bekering en geloof, en de ander met een even groot gemak constateert dat het voor hem of voor haar toch niet is. Rondom het heilige avondmaal komt er meer aan de orde. En het gevaar is er altijd weer om voor en bij en na de viering van het heilige avondmaal te blijven steken in avondmaalgangers en niet-avondmaalgangers. Welke plaats neemt Christus en zijn werk in? In de prediking voorbij en na het heilige avondmaal. Wat is zijn werk? Wat is zijn ambt? Hoe zouden we op de rechte wijze kunnen spreken over het teken en zegel van zijn liefde en trouw, zonder te spreken over hem en over zijn werk? Hoe wil hij de zijne voeden en onderhouden, bewaren, zijn hulpeloze oprichten, in hun honger en dorst voeden, spijzen en laven? Op machtige en heerlijke wijze. En hier zijn we in de kern, in het hart van de dingen, wanneer het gaat over de vragen rond het heilig avondmaal. De betrekking, de verhouding tot Christus. Het gaat hier om een levende geloofsbetrekking op Christus en op zijn werk. En veel werkzaamheden, wanneer ik het zo even mag uitdrukken, veel werkzaamheden van het levend geloof kunnen hier worden genoemd. De honger en dorst naar hem. De begeerte naar hem, naar de kennis van hem. Het vluchten tot hem en het vallen in zijn doorboorde handen. Het steunen op hem en op zijn gerechtigheid. Het leven uit zijn volheid, bediend worden uit de volheid van zijn schatkamers. Ik noem maar enkele dingen. Er zijn er niet veel meer dingen te noemen. En in het heilig avondmaal klinkt de vraag aan de zijnig. Kan mijn werk alleen u geruststellen? In uw leven en in uw sterven. En kan ik u alleen genoeg zijn? In mijn gebroken lichaam, mijn vergoten bloed. In dit verband komt meer dan ooit de onuitsprekelijke nood van allen die met hun zonde en verlorenheid niet van doen hebben en die met Christus niet van doen hebben in het diepst van hun ziel naar voren in alle scherpte, in alle huiveringwekkende diepte. Wat een ontzaglijke nood die ons hart zeker ook bij het heilige avondmaal ter degen mag raken. Ik ga voorbij aan de vragen over geloof en zekerheid. geloof en verzekerdheid. Ter overweging vanmiddag slechts een uitspraak uit de grote catechismus van Westminster. De niet-verzekerde kan wel deel hebben aan Christus indien hij een behoorlijk begrip heeft over de behoefte aan zekerheid. En een oprechte begeerte om in Christus gevonden te worden en om de ongerechtigheid te mijden. En zo heeft de voorbereiding de bedoeling om tot Christus uit te drijven. En dan kan er op een gegeven ogenblik, broeders, en in een verband, in een bepaald kader, een ruimte zijn voor een uitspraak van McShane aan een van de tafels bij de viering van het heilige avondmaal. Hij zegt dan: laat dan nu het onderzoek of u ooit geloofd hebt varen. En geloof nu. Wanneer er maar één rechte weg is bij het heilige avondmaal, en dat is het gebruik op de rechte wijze, in oprechte boetvaardigheid en levend geloof, is daarmee een geweldig spanningsveld gegeven. Wanneer Christus tot de zijne zegt: neemt, eet, doe dat, betekent dit dan dat het ook weer niet zoveel uitmaakt of de zijne gehoorzamen, ja of nee? Anderzijds, van geloofsgehoorzaamheid kan alleen sprake zijn bij levend geloof. Broeders, is het tenminste niet iets wat onze aandacht verdient, dat er de eeuwen door mensen zijn, soms heel ernstige gemeenteleden, van wie we soms niet graag zouden willen beweren dat ze zonder genade zijn. Alleen, nooit gebruiken ze het heilig avondmaal. Op hun sterfbed geven ze wellicht aan dat ze heen gaan in de hoop op het eeuwige leven. En soms geloven wij of menen we zeker te weten dat ze ook inderdaad geen vreemde God zullen ontmoeten. Ze namen geen deel aan het heilig avondmaal. Ze namen nooit deel aan het avondmaal. Zeg ik daarmee dat dat niet kan? Dat er dan geen ingaan in de heerlijkheid van de koning der heerlijkheid kan zijn? Beslist niet. Ik geloof zeker dat zo mensen de eeuwen door zijn heen gegaan, zijn ingegaan in de heerlijkheid Gods, in de rust. Alleen, broeders, is er toch niet iets opmerkelijks in? Iets wat vragen geeft. Iets wat ook kan schrijnen in je hart op bepaalde momenten. Of vergis ik me daarin? En dan blijft nog staan dat we hebben te onderscheiden tussen avondmaalgangers en dat we evenzeer ook hebben te onderscheiden tussen niet-avondmaalgangers. We weten immers dat de grenzen van de levende kerk niet lopen direct achter de stoelen die rondom de avondmaalstafel staan. Dat weten we genoeg. De vraag blijft intussen staan: zijn we er genoeg van doordrongen van hoeveel belang voor de onderhouding van het geestelijk leven de bediening van het sacrament is? Om maar één voorbeeld uit onze belijdenis te noemen, wanneer de Datse leerregels in dat prachtige vijfde hoofdstuk getuigenis afleggen van het wonder van de genade Gods in de volharding der heiligen, wordt nadrukkelijk te kennen gegeven dat God zijn goede werk bewaart, vervolgt, achtervolgt, staat er letterlijk, en volbrengt onder andere door het gebruik van de sacramenten. We weten het en onze gemeente weten het, maar ondertussen. Als Christus nu zijn hulpeloze bedelaars wil wijzen op en verzekeren van hun leven in en door hem, en als hij, de koning der heerlijkheid, wil betuigen dat zij geen vergankelijk, sterfelijk leven in zich hebben, maar een eeuwigheidsleven hebben in en door hem, en hij het heilig avondmaal heeft ingesteld, het zelf heeft nagelaten, van hoeveel belang is het dan, het heilig avondmaal?
En hoe zwaar weegt dan in dit verband het avondmaal dat is ingesteld door hem die de zijne heeft lief gehad tot het einde toe. En die zo goed, die zo volmaakt kent de nood en dood van de zijne en liefderijk wil genezen. En die zo volmaakt weet wat van hen is te wachten, maar in wie gerechtigheid en leven is. Misschien is het gezien de aard van onze conferentie wel voor de hand liggend dat ik ook enige aandacht besteed aan reformatie en nadere reformatie. Ik beperk me eigenlijk tot twee opmerkingen in dit verband. Allereerst dit. Hoewel er in de reformatie sprake is van geweldige dogmatische verschillen en er een hevige dogmatische strijd heeft gevoerd, is gevoerd, mogen we aan de andere kant spreken van een duidelijke overeenstemming wanneer de pastorale vragen aan de orde zijn. En daarbij moet dan vooral genoemd worden het centraal stellen van het werk van Christus, het centraal stellen van de inlijving in Christus, de gemeenschap met hem. Om de bekende tweeling van Calvijn maar te citeren, het berouw en het levend geloof. Calvijn die zeer scherp de dogmatische verschillen tussen Luther en hem en andere Zwingli en anderen heeft gepeild, gevoelde een diepe verbondenheid met Luther als het ging over de pastorale vragen. Blijkbaar kon dat. Wat is Calvijn daar grootmoedig in zijn waardering voor Luther. En zeker is dat ook het geval wanneer Luther rondom het heilige avondmaal nogal eens spreekt over het geloof van het hart dat gevoed wordt door de genade Gods. En wanneer Luther deze uitspraak van Augustinus citeert. Deze spijze zoekt een hongerige ziel, maar een volle en verzadigde ziel die haar niet nodig heeft ontvlucht zij. En wanneer Luther rondom het heilige avondmaal gedreven spreekt over de gerechtigheid van Christus, over het kruis en het bloed van de middelaar. Ook Luther waarschuwt voor het zich laten pressen tot het heilige avondmaal door anderen. Zoals Calvijn spreekt over een geoorloofd uitstel van het gebruik van het heilige avondmaal. Bij beiden is daarentegen heel duidelijk dat zij geen vrede kunnen hebben met een zich voortdurend onttrekken aan het sacrament. Calvijn heeft er zeker de hand in gehad dat in de kerkorde van Genève werd uitgesproken dat een lidmaat bij blijvende onttrekking een jaar uit de stad kan worden weggezonden. Ik heb niet kunnen vinden of deze maatregel inderdaad ook daadwerkelijk is toegepast. Maar Calvijn heeft er de hand in gehad, dat staat vast. En ik weet wel dat zulke uitspraken een eigen leven kunnen leiden. Ik weet ook wel dat de ene situatie de andere niet is. En ik weet ook wel dat mensen door een uitspraak als deze buiten de enige rechte weg om tot het heilige avondmaal geduwd kunnen worden. Dezelfde kerkorde van Genève spreekt over een gebruik van het avondmaal tot zijn verdoemenis. Anderzijds leggen zij, wanneer wij zien op het kerkelijk leven van vandaag, een ontzaggelijk stuk geestelijke nood bloot. Nood die, zoals te vrezen valt, maar al te weinig gepeild wordt en doorleefd wordt. Een tweede opmerking, veel is er gezegd en geschreven over de verhouding reformatie, nadere reformatie, juist op dit punt. Rondom de praktijk van het heilig avondmaal. Het komt me voor dat bepaalde verschuivingen en verschillen in geestelijk klimaat zeker zo. In dit verband twee citaten van vertegenwoordigers van de nadere reformatie. Allereerst van Willem Teling de volgende uitspraak. De zaken staan zeer slecht met al diegenen die tot hun jaren gekomen zijn en zelf de dood sterven, eer zij de dood des Heren door het gebruik van het heilig avondmaal verkondigd hebben. Verder citeer ik Johannes Verschuur. Hij zegt, men kan beter te streng en te hard optreden dan te zacht. Want dewijl door te harde handel niemand buiten de hemel gehouden wordt, ook al durft men dan niet tot het heilig avondmaal te gaan. Zover verschuur. Toegegeven broeders, citaten kunnen uit een verband gerukt worden. En de ene gemeente is de andere niet, we weten het allemaal. Maar dan nog blijken hier bepaalde verschillen. En dan zwijg ik vanmiddag maar over geloofsopvattingen, beschouwingen over het geloof en zekerheid, over de kenmerken van het geestelijk leven. Want ook daar zijn nog wel de nodige verschillen aan te wijzen tussen verschillende vertegenwoordigers van de nadere reformatie. Zoals eerder gezegd, ik geloof dat er mensen in de heerlijkheid zullen zijn die hier niet deelnamen aan het heilig avondmaal. Maar zou het anderzijds zonder geestelijke schade zijn, ongestraft blijven, als een levend christen zich onthoudt van de tafel? Moeten we net zo lang redeneren misschien totdat de normale weg wordt? En ik zeg dit ziende op Christus, de gastheer. Op zijn inzetting, de hartelijke verzekering die hij de zijne wil geven. Zijn genadige bedoeling met gebroken brood en vergoten wijn. Zijn trouw die hij wil betekenen en verzegelen in brood en wijn. Zijn voeden van de zijne. Het dragen in zijn handig van degene die zijn verschijning lief krijgen. Vrijblijvendheid en vanzelfsprekendheden zijn naar twee kanten dodelijk. In ons aangaan en in ons afblijven. De enige oplossing ligt in, ja, ik zou vanmiddag niet willen zeggen ligt in iets, al zou ik kunnen zeggen ligt in geloof en bekering. Wie zou het kunnen ontkennen? Maar de enige oplossing ligt in iemand, ligt in Christus. In de gerechtigheid van hem, in zijn bloed, zijn kruis. Het leven uit hem door de levendmakende geest die hij verworven heeft in zijn dood en opstanding. En die het neemt uit zijn volheid. Ik realiseer me dat ik de vragen rondom het heilig avondmaal grotendeels beperkt heb tot de vragen van de voorbereiding. Valt er niets te zeggen over de viering, de nabetrachting en de dankzegging? Zeker wel. Zo zou zeker gewezen kunnen worden op het ten onrechte streven naar een bepaalde gestalte bij de bediening. Het zich wringen in een bepaalde gestalte. En zeker zou er gewezen kunnen worden op de aanvechtingen die er op dit punt kunnen liggen. Wanneer de gestalte bij en na de viering van het heilig avondmaal juist ontmoedigen kan. En de verhouding geloof en gevoel is in dit verband van grote betekenis. Verder meen ik dat we na de viering van het heilig avondmaal niet de voorbereiding nog eens over moeten doen. Dat wacht weer enkele maanden. Maar dat wel avondmaalgangers en niet-avondmaalgangers worden opgeroepen tot bekering. Hier is kenmerkend voor de nadere reformatie dat Fuchsius beklemtoond heeft dat het hele leven bepaald moet worden door de gemeenschap met Christus genoten aan het avondmaal. Dit mag nadruk hebben na de viering van het sacrament. Wat betreft de vragen bij en na de viering van het sacrament wil ik het hierbij laten. En ik kom tot de derde gedachte, het persoonlijk geraakt worden door de pastorale vragen. Daarbij richten we het oog op de viering van het avondmaal door de dienaren van het woord zelf. Wees ervan overtuigd, broeders, dat ik hierover spreek met de grootste schroom. En allerminst is het mijn bedoeling om anderen, om collega te zeggen hoe het moet zijn bij en met hun avondmaalsvieringen. Het zij verre van mij, zou ik zeggen met een woord van Paulus. Allereerst kan de vraag gesteld worden, neemt de dienaar van het woord zelf deel aan het heilige avondmaal? En deze vraag is naar mijn overtuiging minder hol en minder onnozel dan ze misschien op het eerste gehoor kan lijken. Net zo min als de vraag of ook een dienaar van het woord kan zalig worden. In ieder geval mag er geen sprake zijn van vanzelfsprekendheden. Weet u wat u precies aan moet met een ambtshalve deelnemen aan het heilig avondmaal? Net zo min als er voor ons een aparte toegang is tot het koninkrijk der hemelen, is er voor ons ook een aparte weg tot de avondmaalstafel. Dat moet er ons intussen, broeders, niet van weerhouden in te stemmen met de Westminster Confessie die zegt dat Christus zijn dienaar heeft voorgeschreven om de mensen de instellingswoorden uit te leggen en beide, brood en beker, terwijl ze zelf ook deelnemen, uit te reiken. En de synode van Middelburg in 1581 bepaalde, en nu citeer ik, dat bij het krankenavondmaal thuis de dienaar zal deelnemen, opdat hij met zijn goed exempel voorga. Ik ga vanmiddag niet verder in op de vragen van ambt- en avondmaalsmijding, maar deze uitspraken van Westminster en van Middelburg zouden een goede aanzet tot gesprek kunnen zijn. Het gevaar van een valse rust kan ieder van ons duidelijk zijn. Het gevaar, het gruwelijke gevaar van sleur, van gewenning. En dan ook van valse rust naar meer dan één kant. En ik noemde ze al, sleur en gewenning kunnen ons hart bezet willen houden. Juist ook rond het heilige avondmaal. Meerdere van ons zullen wel eens het avondmaal hebben bediend in een vakante gemeente. Een andere predikant had de week daarvoor voorbereiding gehouden. Misschien is er een derde die de dienst van dankzegging en nabetrachting wel houdt. Intussen vier je er wel avondmaal. Hoe was het met de voorbereiding in die week? Hoe was ons hart? Waar was ons hart? Een ieder beproeven zichzelf. En zo valt er uiteraard veel meer te noemen in dit verband. Van meerdere Puritijnen is bekend dat hun voorbereiding helemaal in het teken stond van gebed en studie. Biddend en studerend. Ik las een uitspraak van een van de Erskines die aan het denken kan zetten. In zijn dagboek schreef Rolf, kort voor een avondmaalsbediening, in het gebed ging ik de kenmerken uit de preek van mijn collega na en paste ze met enig genoegen op mezelf toe. Is het om jaloers op te zijn of niet? Is er bij ons minder reden tot verootmoediging en boetvaardigheid voor het aangezicht van de eeuwige dan bij anderen, onze gemeenteleden? Minder reden om onze zonde en vervloeking te bedenken? Al was er alleen maar sprake van het weglopen en het ik weet niet hoe vaak wegzwerven na de laatste avondmaalsbediening. Er is veel meer, maar al was dat er alleen maar. En moeten ook bij ons niet alle vluchtwegen buiten Christus en zijn offer, buiten zijn gerechtigheid en buiten de gemeenschap met hem door de levendmakende geest worden verspet voor onze voet, opdat wij neerzinken voor hem, leeg van alle gerechtigheid en van alle leven in onszelf. Is het niet het wonder van Gods genade ook in het leven van een dienaar van het woord, om geoefend te worden in het schuilen bij de gastheer van de tafel, geoefend te worden in het steunen op hem, op de arm van zijn almacht en van zijn heerlijkheid, om onderhouden en gedragen te worden in de levende betrekking tot Christus, het wonder van Gods genade? Een notie die vroeger nogal eens naar voren gehaald werd bij de bediening van het heilige avondmaal is die van de vernieuwing, de inwilliging van het verbond. En het mag ons iets te zeggen hebben ook vandaag, niet in het minst ook met het oog op de bediening van het heilige avondmaal. De Heere verbindt zich door woord en heilige geest aan de zondaar die zich als vrucht daarvan verbindt aan hem en aan zijn dienst en aan zijn woord. Aan de Christus der schriften die mensen werft voor zijn dienst. Heere, draag me in uw gunst. O grote Christus, onderhoud me en ik zal u dienen. En ik zal u aanhanger, ik zal de voorgestelde loopbaan lopen tot het einde toe. Al vieren we vooral avondmaal als zondaar, wanneer het goed is als geredde zondaar. Dit mag ook iets te zeggen hebben voor ons ambtelijk leven. Deze inwilliging, vernieuwing van het verbond. mag heel wat te zeggen hebben voor het ambtelijk leven met alles wat het met zich mee kan brengen. En het kan wat meebrengen aan aanvechting en moedeloosheid en noemt u maar op. Het ambt kan brengen op plaatsen waar de schroeihitte van de aanvechtingen gevoeld wordt. En waar een zware strijd wordt gevoerd met vandaag overmoed en trots en morgen intense moedeloosheid. Satan zegt van Job, is het een wonder dat hij God vreest? Zijn motief, zijn hart is niet zuiver. Hij heeft onzuivere bedoelingen. Het gaat hem om loon, het gaat hem om zichzelf. Kan dat soms niet bij de keel grijpen? Wat is jouw dienst? Is je hart wel zuiver in de dienst van de levende God? Waar gaat het jou om? Is er wel zoveel vrucht op je werk? In de dienst des Heren? Om nog maar te zwijgen van de niet aflatende arglistigheid van je eigen hart. En soms ook wat anderen ons aandoen, al noem ik dat niet als eerste. Maar toch. En wat kan de studeerkamer soms een plaats zijn van geduchte eenzaamheid? Wie zal dan zorg dragen voor mij en voor mijn ziel? Voor mijn ambt, voor het lopen in de loopbaan tot het einde toe. Wat moet ik aan met mijn stervende ziel, ook ambtelijk? En toch, wat een zegen wanneer juist dan ook, rondom het heilige avondmaal, de grote knecht des Heren, de getrouwe overblijft. En het met het oog op hem wordt uitgesproken voor het aangezicht van de Heren, en toch, Heren, begeer ik u te dienen en zal ik u dienen. Als u me draagt en onderhoudt en niet begeeft. Hier ben ik. Spreek, Heren. Geen kleine vrucht, broeders, als dat de vrucht van het heilige avondmaal is. Of beter gezegd, wanneer dat de vrucht is van het werken van de gastheer van de tafel, de Heer Jezus Christus. Hier mag verder ook zeker genoemd worden na de gemeenschap met Christus, die keer op keer doorklonk, de gemeenschap, de verbondenheid van alle levende christenen met elkaar. Het zal waar zijn dat er de eeuwen door ontzaglijk veel strijd is gevoerd, juist rondom het heilige avondmaal. Maar dit is er ook. En wat juist in het heilige avondmaal bevestigd wordt min of meer, de ene keer meer dan de andere keer, ervaren in de bediening van het sacrament. De verbondenheid met alle die oprecht de Heere vrezen. Met alle die in Christus, de ene ongedeelde Christus, hun heil en hun hoogst geluk beschouwen. Wat een ontroerende, aangrijpende gedachte eigenlijk. Te meer ook. Als al het kerkelijk leven en de kerkelijke pers van tijd tot tijd zo vermoeid kunnen maken. En als er zoveel in onszelf en in de kerken, in de gemeente is, dat geducht kan ontmoedigen. Als soms ook het werk te vergeefs schijnt te zijn. Uitermate troostend en verkwikkend is het. Wanneer de Heilige Geest iets laat zien en ook iets laat proeven van deze verbondenheid met alle die de naam des Heren ootmoedig vrezen, waar ze ook leven of geleefd hebben. Of ik ze persoonlijk ken of niet ken, dat is niet beslissend. Eén kerk, één kudde onder de grote herder der schapen. Gekocht door het bloed van Christus. Hun klederen gewassen, wit gewassen in zijn bloed, verenigd in het allerheiligst geloof. En laat Christus dat dan ook niet zien in de bediening van het heilige avondmaal. Wie zal dit mijn machtig en heerlijk werk kunnen breken en teniet kunnen doen? En daarom ook verbondenheid met alle oprechte Christgelovigen. Van welke tijd of plaats ook, hartelijke verbondenheid met alle Godvrezenden. Van de vele facetten die te noemen zijn, wil ik er nog één niet onvermeld laten. En dat is het element van de hoop, de verwachting. Er zijn goede redenen aan te voeren voor de stelling dat de roep Maranatha afkomstig is uit een oude avondmaalsliturgie. Hoe dat ook mogen zijn, onmiskenbaar wil de Heere door dit sacrament het oog en het hart van de zijnen richten op de toekomst. En wil hij in gebroken brood en vergoten wijn de hoop spannen. Dat is een wondergeheim, broeders. Dat de grote koning zijn onderdanen zijn soms zo moe gestreden pelgrims niet halverwege laat bezwijken, niet laat omkomen. Dat hij ze draagt over gapende afgronden. Dat zijn hand onderhoudt, dat hij niet laat verderven, niet laat ondergaan halverwege de loop. Dat zijn hand steunt en stut. Ik zeg er toch niets te veel mee wanneer ik het een wondergeheim van de genade Gods noem. En dat hij zo ook hoop geeft. De hoop wil spannen. Ik kom. Gebroken brood en vergoten wijn laat iets horen van het gebed van de grote hoge priester Vader. Ik wil dat ze zijn. Waar ik ben, dat ze mijn heerlijkheid aanschouwen. Dat ze in mijn heerlijkheid mogen zijn. Is het overbodig wanneer in het gebed van het avondmaalsformulier gebeden en gebedeld wordt. Verleen ons uw genade, dat wij in alle droefenis met opgeheven hoofden onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten. Verleen ons uw genade dat ik zal wachten, zal uitzien, dat de hoop zich rijkhalzend zal uitstrekken. Ik wil niet eindigen zonder nog één keer de kern, het hart van alles rondom het heilige avondmaal te noemen. En eigenlijk doe ik dat min of meer onbewust misschien, omdat het nooit genoeg tot u en mij kan doordringen, de gemeenschap met Christus. De unio mystica, het leven uit hem, door de levendmakende geest die hij verworf. Arm, mank en kreupel te steunen op hem, alles op hem te laten aanlopen, niet in het minst dan ook in mijn ambtelijke dienst. Het mogen ons verlangen zijn, broeders, en het mogen ons tegelijk ook een verantwoordelijkheid, maar toch ook een vreugde zijn, om van daaruit in prediking en pastoraat een vriend te zijn van de bruidegom. Dat is genadig. Dank u. Zingen wij Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Psalm 56, het laatste vers. Mag ik u voorgaan in dankgebed? Gezegend zij uw grote naam, drie enige God. Dat gij een God zijt die niet alleen leven wekt, waar de dood heerst, maar ook een God die leven versterkt en onderhoudt, opdat er is een voortgaan bij alle die de verschijning van Jezus Christus van harte hebben lief gekregen, een voortgaan tot het einde. Heere, u bent een God die mensen vernieuwt, wederbaart en ze zet in uw huisgezin en ook mild wilt onderhouden, wilt voedig. Wij bidden van u, wilt u in dat machtig en heerlijk werk ook gebruik maken van onze dienst. Bereid ons tot uw dienst, door uw Heilige Geest, altijd weer opnieuw, ook rondom de bediening, de viering van het Heilige Avondmaal. Geef wijsheid. U zegt, o Heer Jezus Christus, zonder mij kunt gij niets doen. Laat dan uw Heilige Geest het uit het uwe nemen en ons daarmee dienen. Heere, gedenk onze gemeenten. Wilt u ook de maaltijd zegenen die wij nu mogen gebruiken? Ook dit eten en drinken is een onverdiende gave van uw hand. Zegen het om Christus wil. Amen. Eet u smakelijk.